Vanavond beginnen wij in het evangelie van Marcus, dat voor zover wij weten, dan wel vermoeden, het oudste van de vier evangeliën is, van de boeken van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Uiteraard, het is ook tamelijk algemeen bekend dat blijkbaar het Matthäus-evangelie in hoge mate het Marcus-evangelie als uitgangspunt heeft. Dat wil zeggen, het is een verdere uitbreiding min of meer van het Marcus-evangelie. En het Marcus-evangelie wordt geacht zeer essentieel te zijn, smal. Het is ook het kortste van die vier Bijbelboeken. En dat dat zo is, dat staat ook feitelijk al in vers 1. Waar staat het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon van God? Je zult begrijpen dat het woord begin niet maar slaat op de eerste verzen of de eerste woorden. En ook niet op het begin van het Nieuwe Testament. Want wij beschouwen Matthäus over het algemeen als het eerste Nieuwtestamentische Bijbelboek. Om redenen die voor ons niet belangrijk zijn, denk ik. Want die volgorde heeft men niet altijd gehanteerd. Sterker nog, de volgorde is in de loop der tijd nogal eens gewisseld. Maar dat doet weinig ter zake. Maar dit woord begin heeft dus de betekenis van, weliswaar van eerst, arche is het in het Grieks, hè? Begin, gewoon, arche. Maar dat kan van alles zijn, dat wil zeggen, eerste in tijd, als het chronologisch had moeten zijn. Daar hebben wij meestal een voorkeur voor, vooral als het neigt naar geschiedenisboeken, dan denken wij dat het begint met het jaar nul of zoiets. Je moet in jaar 1 beginnen, want anders kunnen wij het niet volgen. Dat is niet zo. Dat is in de Bijbel trouwens ook nooit zo. Waarom ook? Het kan zijn eerste in tijd, dat wil zeggen in chronologie. Maar het kan ook eerste zijn in rang. En zelfs in plaats, in ruimte dus. Als men denkt dat het niet begin is chronologisch, dan vertaalt men het meest dikwijls met beginsel. Maar goed, wat gezegd wordt gewoon is dat deze uiteenzetting beschouwd moet worden als de, laten we zeggen, basis van het evangelie. Hier begint het. Waar dan? In vers 1, vers 2, vers 3, hoofdstuk 1. Nee, in dit hele Bijbelboek uiteraard. De climax daarvan vinden we trouwens uiteraard in het laatste hoofdstuk. Hoofdstuk 16. Dat dan gaat over de opstanding van Christus uiteraard. En daarmee is het begin van het evangelie voltooid. Want hoe dan ook, evangelie wil zeggen de beloofde boodschap. Meestal verworden tot de blijde boodschap, wat niet helemaal hetzelfde is en ook niet zo heel erg correct trouwens. Van evangelie moet ik altijd zeggen dat het feitelijk betekent de boodschap die verwacht werd. De boodschap die aangekondigd was. Het zou eenmaal zo zijn enzovoorts. En als het dan één keer zover is en dat wordt medegedeeld, dan heet dat evangelie in het Grieks. Beter nog de bezer of bazar in het Hebreeuws, want daar komt de term natuurlijk vandaan, uit het Oude Testament. Het is misschien aardig om even een zijsprong te maken. Dat zullen we trouwens vanuit Marcus noodgedwongen wel vaker doen. Een zijsprong even naar het Johannes hoofdstuk 1. Daarmee maak ik het nodeloos ingewikkeld natuurlijk. Maar vooruit. Misschien is het toch wel nuttig. Johannes hoofdstuk 1. Daar vinden we die term evangelie weliswaar niet. Maar daar vinden wij wel dat God van den beginnen gesproken heeft. Elders heet het dan, God heeft van het beginnen beloften gedaan, want dat is waar het in de praktijk om gaat. Het spreken van God hield altijd in dat hij sprak over de toekomst. Volgens Jesaja doet God dat per definitie. De echte God spreekt over de toekomst, over waar het naartoe moet, uiteraard dan wel waar hij mee bezig is. Maar Johannes 1 begint met te zeggen, God heeft van de beginnen gesproken. Dat ik het aanhaal is omdat velen niet duidelijk is dat dat er staat. Omdat men iets anders geleerd heeft. Ik wil niet meteen dat ander aan de kant schuiven, maar ik wil wel meteen zeggen dat een uitdrukking als in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God, dit was in de beginnen bij God, dat dat in de praktijk gewoon betekent God heeft van den beginnen gesproken. Dat is de normale betekenis van die uitdrukkingen. Wij worden meestal opgezadeld. Ik bedoel het niet zo lelijk als het u misschien in de oren klinkt, maar ik spreek er ook tamelijk laconiek over. Hè? Wij worden dikwijls opgezadeld meteen met diepgaande mystiek. Ontleend trouwens niet eens aan de Bijbel zozeer, maar meer aan Griekse filosofie. Want daar komt dat vandaan, de levende logos enzovoorts. En dan zegt men, kijk, dat is die oude leer, Johannes heeft daar weet van en introduceert dat. Of zegt Bijbelse dingen met terminologie die je ontleend heeft aan klassieke filosofie van pak een beetje 500-600 jaar daarvoor. Dat kan allemaal wel wezen. Misschien is het ook wel zo, maar ik denk dat je er weinig aan hebt. Ik denk dat je gewoon moet lezen wat er staat. En wat er staat is dat God geïdentificeerd wordt met woord. En dat is niet mystiek, dat is gewoon een metafoor. Wie is God? Degene die altijd spreekt. Dat we dat na 2000 jaar zwijgen van God niet meer beseffen, ja, dat kan ik begrijpen. Maar niettemin, de Bijbel zegt dat de normale bezigheid van God is dat hij spreekt. Sterker nog, dat alles wat God doet, gebeurt door zijn spreken. Dat zijn de volgende versen. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en er is niet, zonder het woord is geen ding geworden of gemaakt dat gemaakt is. En in dat woord was ook het leven. Maar het verwijst naar Genesis 1, God zeide en God zeide en God zeide en zo maakte hij de schepping. En zo maakt hij trouwens ook een nieuwe schepping. En als je dat mystiek noemt, van mijn part, oké. Maar daar gaat het hier over. God heeft namelijk van de beginnen altijd gesproken. En woord wordt geacht licht te zijn, omdat het openbaar maakt. Met dank aan Efeze hoofdstuk 5. En dus die woorden van God, dat woord van God was licht en het was leven. Maar, zegt Johannes, de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Dat wil zeggen, de duisternis, een duistere wereld, heeft dit licht niet gegrepen. Dat wil zeggen, heeft er niet naar willen luisteren enzovoorts. Wat er gewoon staat, is dat God 4000 jaar lang gesproken heeft, maar er heeft nooit iemand naar willen luisteren. Op een enkeling na, dat is in vers 10, dat wil zeggen, God heeft gesproken tot de wereld die hij notabene zelf door dat woord ook gemaakt had, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij heeft gesproken tot, er staat gekomen, dat weet ik wel, maar het gaat om het woord dat gekomen is tot het zijne, tot Israël, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. 4000 jaar lang heeft men niet willen luisteren, is de korte samenvatting van heel de oud-testamentische geschiedenis. En daarna staat er, omdat er uitzonderingen zijn, staat er, maar zoveel hem aangenomen hebben, had trouwens ook kunnen zijn, zoveel het aangenomen hebben, terugslaande op het woord, dan wel terugslaande op het licht, uit vers 9. Zoveel dat woord, dat licht aangenomen, dan wel gegrepen hebben, heeft hij in die oud-testamentische tijd het recht gegeven, want dat woord recht is de beste Nederlandse vertaling in onze tegenwoordige tijd. Macht is namelijk juridische kracht. En dat heet in het Nederlands gewoon recht. Die heeft hij het recht gegeven om ooit een keer kinderen Gods te worden. Sprekend over oud-testamentische tijd. Ik hoop dat u merkt dat ik hiermee meteen recht doe aan die uitdrukking. Die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat kan niet op onze tijd slaan, want wij hebben geen macht gekregen om kinderen Gods te worden. Dat is wat Johannes dus zegt later in zijn brief. Hij zegt, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En daarna zegt hij, en we zijn het ook. Het volgende vers begint met, geliefden, nu zijn wij, inmiddels zeg ik altijd, hè, bij nu. Nu ook maar weer. Inmiddels zijn wij kinderen Gods. Dat wil zeggen, wij ontvangen niet het recht om kind van God te worden. Sinds de opstanding van Christus werd men kind van God. Dat is wat wedergeboorte is. Daardoor wordt men kind van God. En wedergeboorte, dat is mogelijk sinds die eerste wedergeboren werd, want sinds de opstanding van Christus volgen gelovigen hem in de wedergeboorte. Dat is, meen ik, Matthäus 19, waar dat staat. Maar vooruit. Maar waar het me om gaat is simpelweg dit. God heeft van de beginnen gesproken. Er waren maar enkelingen die geloofden en zij kregen het recht om ooit, als zover zou zijn, kind van God te worden. Dat is wat beloofd is en het evangelie is de prediking dat wat beloofd is inmiddels vervuld wordt. God is bezig dat te vervullen. Begrijpt u me niet verkeerd? Ik bedoel niet te zeggen dat die oud-testamentische gelovigen inmiddels kinderen God zijn geworden. Dat is niet zo. Dat komt nog in de toekomst. Vele eersten zouden nou eenmaal laatsten zijn. Maar voor wat de levende gelovigen betreft in onze dagen, wij zijn kinderen Gods en dat is vervulling van wat in het Oude Testament beloofd werd feitelijk. Het is nog maar het begin daarvan. De rest komt in de wederkomst van Christus en al wat er verder volgt. Maar zo steekt het in elkaar. Nou goed. En in dat verband staat er dan ook in vers 14. En het woord is vlees geworden. En dat ik het aanhaal, ik zei al, daarmee maak ik het moeilijk. Maar daarmee is het makkelijk om zo'n schriftgedeelte te begrijpen, eindelijk een keer. Het woord is vlees geworden, het woord voor vlees, in het Hebreeuws. Dit is Grieks. Dat doet er niet toe, maar het is Grieks hier. Maar in het Hebreeuws, het woord voor vlees worden, of vlees gewoon, is hetzelfde als evangelie of evangeliseren. Als je in het Oude Testament leest over de blijde boodschap, wat dacht u van Jesaja 40? Over de blijde boodschap en predikers of brenger van blijde boodschap, of boodschapper zelfs, dan staat daar het woord voor vlees. Bazar, ik geloof dat Strong het een ander nummer gegeven heeft. Dat weet ik niet zeker uit mijn hoofd, want ik trek me daar niet veel van aan. Het ene zegt men moet je uitspreken als bazar en het andere moet je uitspreken als bezer. Daar had je zelf ook op kunnen komen. Zo van hoe houden we het uit elkaar? Vlees en het evangelie. Wel, het ene spreken we zus uit en het andere zo. En soms denk ik dat de Joden dat ook hebben afgesproken gewoon. Dat kan ik ook redelijk goed bewijzen, maar daar hebt u toch niks aan, dus waarom zou ik het proberen? Bazar, je schrijft het hetzelfde en dus is het hetzelfde. Het is alleen de vraag of we nu begrijpen dat vlees en evangelie hetzelfde is. En dat moet ik nou uitleggen waarschijnlijk. Het hele punt is namelijk dat begrip vlees of vlees worden ook betekent dat woorden die eerst gesproken zijn op een gegeven moment gestalte krijgen. Ze worden namelijk vervuld en dan wordt het dus vlees in de zin van materie, massa, en dat is wat het is. Als dus de beloften vervuld worden, dan worden de beloften vlees. En als het gepredikt wordt, heet dat dus de vleeswording. En met incarnatie heeft dit niets, maar dan ook niets van doen. Dat maakt het zo lastig. Daarom kun je niet zeggen, dat heb ik een keer geleerd. Je moet er altijd bij denken, als het gaat over vleeswording in de Bijbel, is dat niet wat wij incarnatie noemen, de geboorte van de Heer Jezus of iets dergelijks. Daar gaat het namelijk helemaal niet over. Het woord heeft de betekenis van, het was beloofd, het stond op papier, het was nog maar een tekening of een formule, kortom een belofte. En zodra die uitgewerkt wordt, gestalte krijgt, zich materialiseert, dat is een goed Nederlands woord, zodra het handen en voeten krijgt, noemen wij het in modern Nederlands, dan heet dat vleeswording. En als hier staat, het woord is vlees geworden, wil niet zeggen dat degene die eerst in de hemel was, nu ineens geboren is op aarde, hoewel dat ooit een keer gebeurde, maar het wil zeggen, God heeft van het begin gesproken en die beloften zijn nu vervuld. En daarna kom je terecht bij Petrus en die zegt, want u komt de belofte toe aan alle die verder zijn. De belofte aan de vaderen gedaan. Dat is Handelingen 2. Of je komt terecht in Handelingen 13, bij de grote toespraak van Paulus. Die zegt, God heeft de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld aan ons, hun kinderen, als hij of toen hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood, wel te verstaan. Heb je dat? En als hier dus staat, het woord is vlees geworden, wil het gewoon zeggen, al wat God beloofd heeft in het Oude Testament, wordt nu vervuld. Is zelfs fundamenteel vervuld in, niet de geboorte van de Heer Jezus, dat wij vleeswording noemen, maar in zijn opstanding uit de dood uiteraard. En kijk maar wat erbij staat in het vers. Klopt precies. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, tijdelijk, getabernakeld staat er. Hij heeft een poosje dus, voor korte tijd onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene zoon, als van de zoon, van de vader, vol van genade en waarheid. Dat slaat niet op zijn omwandeling op aarde, dat slaat op wat daarna gebeurde, zijn opstanding uit de dood, waardoor inderdaad genade en waarheid werd geopenbaard. Het nieuwe verbond namelijk, en daarmee de vervulling van de beloften Gods. Dat is wat het betekent. Later in de eerste Johannesbrief lees je ook nog over in het vlees gekomen is, enzovoort, dat Christus in het vlees gekomen is. Dat slaat net zo goed op zijn opstanding. Dat wil zeggen dat de beloofde Christus als zodanig verschenen is. Het gaat niet over zijn vleeswording. Het gaat om de vleeswording van het woord, de beloften Gods. Dat bedoel ik. Taal is een lastig ding. Maar als je het één keer begrijpt, is het prachtig. Dit soort dingen. Bovendien wijs ik hem erop dat iets dat de eerste Johannesbrief, maar dat ligt voor de hand, op dezelfde wijze begint. Namelijk met hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, dat verkondigen wij u, want het leven is geopenbaard. Staat niet vlees geworden deze keer, staat het leven is geopenbaard. Ik vat hem kort samen, u kijkt hem zelf maar na, 1 Johannes 1. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben en geschouwd en getast hebben, enzovoort. Verkondigen wij u, want het leven is geopenbaard. Want dat is van de beginnen verkondigd geworden. Zie? En in de opstanding van Christus werd dat leven openbaar, of zoals Paulus het ergens uitdrukt, God heeft in Christus leven en de onverderfelijkheid aan het licht. Hij gebruikt toch ook dit woord licht mee, hè? Net als Johannes, aan het licht gebracht. En dat is waar het over gaat natuurlijk. Hou die vooral vast, hè? De Bijbel kent niet zo'n term als vleeswording in de zin van menswording van de Heer Jezus of iets dergelijks. In de zin van geboorte. De term vleeswording in de Bijbel wil zeggen dat de beloften Gods gestalte hebben gekregen. En dat is de betekenis van het woord evangelie. Het is trouwens wel aardig, want de Romeinenbrief begint ook ongeveer zo, maar nog smaller, nog korter. Paulus afgezonden tot het evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had. Soms denk ik, hij moest het aan de Grieks lezenden uitleggen. Je mag hopen dat het aan de Hebreeuws lezenden niet uitgelegd hoeft te worden. Hoewel ik daar mijn twijfels over heb natuurlijk. Maar vooruit, hè. Het evangelie, comma, het welk hij, Romein 1 vers 2, het welk hij tevoren beloofd had. Dat is een pleonasme eigenlijk. Evangelie is per definitie altijd tevoren beloofd, want anders kan het geen evangelie zijn. Het is immers de boodschap dat de woorden gestalte hebben gekregen. Dat beloften vervuld zijn geworden. En in Galaten lees je dan ook dat God tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt heeft. Toch? Staat er. Maar het evangelie is in werkelijkheid, in essentie, de boodschap God heeft zijn beloften vervuld. Dat is wat hij beloofd had. Enzovoorts. En dat is ook de essentie natuurlijk van Marcus 1. Ik kan niet nalaten Hebreeën 1 nog te citeren, want er staat ook precies hetzelfde. Dat Bijbelboek begint ook net zo. God heeft namelijk vele malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Maar nu, in deze laatste dagen, heeft hij tot ons gesproken door de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam. En daarna volgen een hele reeks schriftplaatsen uit het Oude Testament, de rest van het hele hoofdstuk trouwens door, waaruit moet blijken dat God dat tevoren beloofd had. De rest van hoofdstuk 1, nee, de rest van hoofdstuk 2 ook nog trouwens. Ja goed, hebben we het verder niet over. Maar het is het algemene beginsel. Hier in Marcus is het veel korter, gewoon het evangelie. We worden geacht gewoon te begrijpen wat dat is. En de essentie van het evangelie is dat door de opstanding van de Heer Jezus Christus, die eerst een bediening vervulde hier op aarde, dat door zijn opstanding uit de dood inderdaad de beloften God zijn vervuld geworden. En dat is de essentie van, dat is ook de reden waarom deze Bijbelboeken, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, door ons worden aangeduid als evangeliën. Niet dat ze in de Bijbel zo heten, overigens. Of je zou het moeten ontlenen hier aan Marcus 1 vers 1, voor mijn part, dat kan. Maar wij noemen het evangeliën omdat ze ons spreken over hoe het zo gekomen is. Dat wil zeggen hoe God zijn beloften vervuld heeft. Ik zeg dat met grote nadruk, omdat anders vandaag of morgen iemand weer eens tegen die leer oploopt. Die zegt, ja, maar wat in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes wordt beschreven, vond plaats in oud-testamentische tijd. Men heeft uitgevonden dat nieuw-testamentische tijd pas begint bij de opstanding van Christus. Dat is ook zo. Kortom, die geschiedenissen vonden plaats in oud-testamentische tijd. Dat is zo. En dus wil men het verklaren tot oud-testamentische Bijbelboeken. Dan moet ik u zeggen, dan zit je toch met een probleem. Want als nou, neem even afstand, hè, als nou in het Oude Testament, dat is altijd het beste wat je doen kunt als je tegen een probleem oploopt. Meteen afstand nemen. Welk probleem het ook is. Altijd eerst afstand nemen. Relativeren. Perspectief zien. Samenhang zien. Hè? Als nou het Oude Testament uitgebreid spreekt over wat wij noemen de wederkomst van Christus. Het oordeel van, door de Heer over de volkeren. De dag des Heren. Het aanbreken van zijn koninkrijk op aarde. Zijn die Bijbelboeken dan ineens Nieuw Testamentisch? Want ze spreken toch over Nieuw Testamentische tijd? Dan? Waarom zijn het oud-testamentische Bijbelboeken? Omdat ze in oud-testamentische tijd geschreven zijn. That's all. Meer betekent het niet. Meer mag je trouwens aan die termen ook niet ophangen. En waarom zijn Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes nieuw-testamentische Bijbelboeken? Dus? Omdat ze geschreven zijn na de opstanding van Christus. De afloop van het verhaal staat al lang vast. Het is niet een dagboek of iets dergelijks die dagelijks bijhoudt wat er nou weer gebeurd is. Gelukkig niet, de boeken zouden veel te lang geworden zijn, zei Johannes. Dus vooruit maar weer. Nee, het zijn nieuwtestamentische Bijbelboeken, geschreven vanuit de opstanding van Christus. Het vertelt alleen hoe het zo gekomen is en dat het zo moest gaan enzovoorts. Hè. Bovendien, het is tamelijk... Het zijn tamelijk historische verslagen van de gebeurtenissen rond het leven van de Heer Jezus. We kunnen die boeken dus uit de Bijbel ook helemaal niet missen. Hoe samenvattend ze dan ook zijn, hoe summier soms ook. Maar niettemin, we kunnen ze niet missen, omdat ze ons de historiciteit van deze gebeurtenissen bespreken. Nou goed, dus is het fundamenteel. Het begin, het beginsel van mijn part, het meest essentiële van het evangelie van Jezus Christus. Let op dat hij meteen de Christus heet in vers 1 al. Wij kunnen met gemak aantonen uit de Bijbel dat hij officieel pas de Christus is in zijn opstanding en niet eerder. Nee, je kunt ook aantonen dat hij het zou zijn, van tevoren. Dat is ook zo. Maar hij werd het pas. Hij werd als zodanig aangesteld in zijn opstanding. En hier vind je dus de afloop van het verhaal meteen vermeld. Met als toevoeging de Zoon van God. Dat laatste, die toevoeging, de Zoon van God, is enigszins aan twijfel onderhevig. Niet om de inhoud, maar of het er wel staat of niet. Of het er wel hoort te staan, omdat er handschriften zijn waar het ontbreekt. Mij maakt het niks uit. Doet er niet toe. Je kunt erover theoretiseren, hoort het er wel te staan of niet. Wat zijn de argumenten? Welke manuscripten hebben de term er wel bij staan en welke hebben het er niet bij staan? Maakt mij niet uit. Over het algemeen gaat men de discussie uit de weg en geeft men helemaal geen commentaar. Omdat men vindt, Jezus is immers de Zoon van God. Dus het idee dat het er misschien niet hoort te staan, daar is men allergisch voor. Mij maakt het niet uit. Als het hier niet staat, hebben we talloze andere schriftplaatsen waar het wel staat. Want dat is wat hij is, de Zoon van God. Al kun je bedenken dat je zo'n titel liever gehad had in de aanhef van het Johannesevangelie. Daar past het beter in. Dat is zo. Maar het maakt natuurlijk verder niks uit. Dat is wat hij is, de Zoon van God. Sinds zijn opstanding uit de dood, overigens. Op deze wijze, als het te staan moet, want maar goed, dat weet ik dus ook niet zeker. Maar op deze wijze sluit het aardig aan natuurlijk bij Matthäus 1, vers 1. En dat zal ongetwijfeld ook iemands bedoeling geweest zijn. Dat wil zeggen, het kan die van Matthäus geweest zijn, want die schijnt zijn boek later geschreven te hebben. Min of meer op basis van wat Marcus geschreven heeft. En Matthäus 1 begint met het boek des geslachts van Jezus Christus, zodat ook hier de afloop meteen vaststaat. Jezus die tot Christus gesteld is. En dan staat erachter niet de Zoon van God, maar de Zoon van David en de Zoon van Abraham. Dat is daar redelijk goed te plaatsen, mede vanwege wat er nu verder volgt in Matthäus 1. Dat is namelijk wat wij populair noemen geslachtsregister. In werkelijkheid de lijst van erfgenamen van de troon, de beloofde troon. We beginnen bij Abraham. Die zou immers de aarde beërven of zoiets, de volkeren. Maar goed, en daarna via David, waar voor het eerst in de praktijk sprake is van één kroon en één troon en één koninkrijk. Dus van Abraham via David naar Christus, die geacht wordt te zijn de zoon van Abraham en de zoon van David. Hier in Marcus heet hij blijkbaar de zoon van God. Al zijn er die zeggen, nou ja, het verschil, want men wil verschil weten altijd. Het is een hoge mate academisch, maar vooruit. Ja, redelijk beledigend zo'n uitdrukking voor academici, maar dat kan ik ook niet helpen. Kijkt u maar in je woordenboek wat het woord betekent. De vraag naar het verschil tussen de evangelisten, dan wel evangeliën, is tamelijk academisch. Dat wil zeggen, misschien kun je verschillen vinden, maar het helpt je nergens bij. Je hebt er niks aan, brengt je geen stap vooruit. Dus leuke theorie, misschien niet echt op. En bovendien, ik kan het u wel vertellen wat zo algemeen de gedachte is, maar u hebt er ook weinig aan als u dat niet zelf kunt verifiëren en als u niet zelf bij het lezen van die Bijbelboeken komt tot dezelfde conclusies. Dat schiet weinig op natuurlijk, hè. De algemene gedachte is dat in Matthäus onze Heer Jezus wordt voorgesteld als de koning. Waarom? Ja, omdat er in het boek veel gesproken wordt over het koninkrijk. De hemelen of zo, hoe het maar heet. Daarna vraag je ogenblikkelijk af, dat doe ik altijd, hè. Vraag ik me ogenblikkelijk af, en hoe is dat dan in de andere evangeliën? Dan denk ik, ja, dan gaat het ook over, over het koninkrijk. Moet je dan tellen hoe vaak het woord koninkrijk voorkomt in die verschillende boeken om die afweging te maken? Misschien wel, maar waar ben je dan mee bezig? Dat weet ik niet, waar je dan mee bezig bent. Ja, met statistiek. Heb je er wat aan? Ik denk het niet. Bovendien, hoe vaak het voorkomt, zegt ook nog niks, want dat moet je dan nog afwegen. Omdat Matthäus 28 hoofdstukken heeft en Marcus had er 16. Er zijn er dus minder. Dus als het woord koninkrijk in Marcus minder voorkomt dan in Matthäus, kon nog wel eens wezen dat het verhoudingsgewijs in Marcus meer voorkomt dan in Matthäus. Dus daar heb je nog wat uit te rekenen. Maar goed, de algemene strekking. Nee, ik ben het er wel mee eens, maar als u mij vraagt, toon dat eens aan, dan kan ik dat niet. Hè? Maar de algemene strekking is Matthäus hoofdzakelijk de Heer Jezus als koning. En dan niet komen, maar met dit en dit schriftgedeelte dan en dat dan. Want dan, ja, moeilijk. Hè? Maar dat is het algemene idee. In Matthäus, de Heer Jezus als de koning, de erfgenaam van het koninkrijk. Hoe weet je dat nou? Het begint bijvoorbeeld al met zoon van David, zoon van Abraham. Het begint met de lijst van erfgenamen van de troon, waarin zijn rechten vastgelegd worden. Daarna wordt toegesproken, Jozef, gij zonen Davids, enzovoorts. Dus dan ben je aardig onderweg naar koninklijk idee. Ik bedoel, neemt u dat dan maar, hè? Maar tegenover Matthäus staat het Marcus-evangelie, waarvan men in het algemeen zegt, daar gaat het meer over de Heer Jezus als dienstknecht. Hetgeen toch redelijk verbijsterend is als u het voor het eerst hoort, denk ik. Vooral als u merkt dat bijna alles wat in Marcus beschreven staat, letterlijk wordt overgenomen in het Matthäus-evangelie. Hele zulke stukken tekst zijn letterlijk gelijk, woord voor woord. Nou ja, daarna moet je de afweging maken. Wat is er dan weggelaten? Want dat maakt het verschil uit dan in hoge mate. En dan moet je toch zeggen, ja, die dingen die spreken over zijn koningschap eigenlijk, hè? Dat wordt wat weggelaten. Vandaar dat je dat Marcus-evangelie dus inderdaad niet begint met een met zoon van David, zoon van Abraham of wat het maar was. En ook niet met een geslachtsregister, niks over zijn troonrechten. Het begint zelfs niet eens bij de Heer Jezus. Nou ja, vers 1. Maar daarna gaat het ogenblikkelijk over iemand anders. Over Johannes, toch? De doper. Kortom, Marcus, de Heer als dienstknecht. Daarna kreeg ik Lucas-evangelie. En dat soms denk ik, maak het verhaal nu zelf af en zo. Lucas-evangelie, waar we de Heer in voorgesteld krijgen als mens. Dat laat zich makkelijk raden, want in het Johannes-evangelie, dat ons rest, vinden we de Heer Jezus in bijzonder beschreven als in zijn hemelse positie, die hij weliswaar op aarde niet had, maar wel op het moment dat het Johannes-evangelie geschreven werd. En in dat licht worden aardse gebeurtenissen, beter nog, woorden van de Heer Jezus, prediking van de Heer Jezus en tekenen van de Heer Jezus toegelicht in het Johannes-evangelie. Want historisch stelt het Johannes-evangelie niet zoveel voor. Er zijn maar weinig gebeurtenissen, verhoudingsgewijs, die daarin vermeld worden. Maar wat er vermeld wordt, wordt uitgebreid toegelicht. Verhoudingsgewijs. Kortom, Matthäus de koning, Marcus de dienstknecht, Lucas de mens. Men zegt, er komt dat Lucas arts was. Die had een speciale belangstelling voor de mens als zodanig. Ja, misschien wel. Ja, kan best. En in het Johannes-evangelie de Heer Jezus als God. Begrijp je me goed? Ik heb zelf aanmerkingen genoeg daarop. Vragen er genoeg bij, maar dat schiet niet echt op. In werkelijkheid, in het Johannes-evangelie, zou je net zo goed kunnen zeggen, vinden we de Heer als de Zoon des Mensen. Namelijk de Zoon des Mensen in zijn hoge priesterlijke functie in de hemel. Als je zegt, in het Johannes-evangelie vinden we de Heer Jezus in zijn hemelse positie, denk ik dat dat nauwkeuriger gezegd is, voor zover zo'n korte uitdrukking nauwkeurig kan zijn, dat het nauwkeuriger gezegd is dan wanneer je zegt, in het Johannes-evangelie zien we de Heer als Zoon van God. Of in zijn Godheid. In werkelijkheid, wij vinden hem daar in zijn hoge priesterlijke functie, zonder dat het woord ooit maar gebruikt wordt overigens. En de hoge priesterlijke functie van Christus kan hij alleen vervullen omdat hij de Zoon des Mensen is. Heb u dat nog? Dus als u mij zou vragen, als ik het moest zeggen, los van wat er allemaal over gezegd en geschreven is, dan zeg ik in het Lucas-evangelie vinden we de Heer Jezus in zijn aardse positie. Dat is dan inclusief dat koninkrijk dat komen zal, hoor. In zijn aardse positie. En in het Johannesevangelie vinden we hem in zijn hemelse positie. Ik denk dat het correcter is en minder bekritiseerd kan worden dan wat er theoretisch altijd over gezegd wordt, of traditioneel. Maar die vier hoedanigheden, verschillende aspecten van het leven van de Heer Jezus, vinden we denk ik wel degelijk in die evangeliën terug. Ik zou trouwens helemaal niet gezegd hebben, als ik niet van mening was, en dat is ook heel klassiek, dat wij die vier aspecten van de Heer Jezus uitgedrukt vinden in de vier gezichten, aangezichten, buitenkanten van de vier cherubim, zoals we die op verschillende plaatsen in de Bijbel tegenkomen, met name in Ezechiël. En ik laat ze ook altijd op dezelfde volgorde staan. De leeuw, de mens en de arend. De leeuw voor koningschap. Het rund, de os of kalf staat er soms ook, voor een dier dat dienstbaar gemaakt is, hè? De knecht dus, de os, de mens vanzelfsprekend, en daarna de arend, die een uitbeelding is dus van hemelse dingen, en komt dus overeen dan met het Johannesevangelie. Daarna haast ik mij weer erbij te zeggen dat ook dit uiteraard aan kritiek onderhevig is, want de parallel tussen die vier cherubim en de vier evangelisten is weliswaar algemeen bekend, maar ze geven meestal een andere volgorde dan ik hem nu geef. Waarom snap ik nooit. Dus ik laat het er ook maar bij. Ik laat ze gewoon in de Bijbelse volgorde staan en dat is het dan, hè. Maar goed, zoals gezegd, wat we er precies mee moeten, weet ik ook niet. Meen ik echt. Want je kan dat zomaar niet in, ook niet in een paar uur bewijzen. En als je dat niet kunt, is het dus een vooroordeel. En vooroordelen zijn nogal fnuikend bij het lezen van de Bijbel. Trouwens, onder alle omstandigheden heb je daar niet veel aan. Hè? Moet je er soms weer af. Dus ik geef het maar door voor wat het waard is, in de hoop dat u later die dingen zelf ook zo ziet. En misschien ziet u dat niet, maar dan mist u er ook niks aan, denk ik wel eens. Hè? Ja, dat meen ik. Maar het helpt je wel, alsnog, om in die vier cherubim in het Oude Testament aspecten van Christus te herkennen. Maar ja, dan bespreek ik het wel als ik Ezechiël bespreek of zo. Hè? Alweer? Nee, niet. Voorlopig niet, zuster. Nee. Goed. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Zodat we nu toch wat twijfel hebben over of die term Zoon van God moet staan of niet. Maar het maakt niks uit, want dat is wat hij is. En als wij vinden dat het niet past in het kader van het Marcus evangelie, hebben we toch wat gemist. Want evangelie is geen evangelie als het niet predikt dat Jezus de Zoon van God is. Dus laat het maar rustig staan, hè. Dat zeg ik trouwens wel vaker, als er ergens ooit verwarring is over of bepaalde uitspraken er wel staan of niet, dan zal blijken dat in veruit de meeste gevallen het totaal niet uitmaakt. Maakt geen verschil. Dus, ik ga gewoon verder. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, gelijk geschreven is in de profeten, maar nou wordt hij lastig. Want je denkt, nou ja, pas later wordt het moeilijk, dit is het begin. Nee, het is meteen lastig. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, gelijk geschreven is in de profeten, volgt citaat uit Malachi 3 vers 1. Ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen en volgt meteen nog een citaat. Dat is goed nieuwtestamentisch gebruik, dat meteen twee teksten genoemd worden. Paulus doet het ook regelmatig, vooral in de Romeinenbrief. Meteen twee teksten, Hebreeën trouwens ook. Maar vooral in de Romeinenbrief valt dat op. Hier doet Marcus precies hetzelfde. Namelijk, ik citeer er meteen nog een uit Jesaja 40 vers 3. De stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Nou, doen we even of we van niks weten. Kortom, we gooien de vooroordelen aan de kant, hè? Even. En dan lezen we het nog een keer. Hè. Het begin des evangelies van Jezus Christus, daar gaat het dus over. gelijk geschreven is in de profeten, want als er niet door de profeten over geschreven is, dan kan het geen evangelie zijn. Het moet vervulling zijn van wat beloofd is. Hebben jullie? Vandaar gelijk geschreven is. Nou goed. In de profeten. Er staat meteen profeten. Maar u begrijpt dat de uitdrukking, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht, maar afkomstig is uit één profeet. Dat is Malachi 3. En is dat niet duidelijk, dan zeg ik, nou ja, vers 3 hier. De stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht, is maar één profeet. En dat er dus staat profeten, wil zeggen dat we nu een gecombineerd citaat vinden. Dat wil zeggen, citaten, twee citaten uit inderdaad twee profeten. De ene is Malachi, de andere is Jesaja. In Jesaja 40. Maar let op het gelijk aan het begin van vers 2. Gelijk geschreven is in de profeten, dubbele punt. En dan komt eerst één tekst. En dan zou je weer kunnen lezen, gelijk geschreven is in de profeten, of in een andere profeet. De stem des roependen in de woestijn, enzovoort. Maar let op het woordje gelijk, dat vers 1 verbindt met vers 2 en 3. Want wat zegt Marcus nou? Die zegt dat die uitspraak, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht, en de uitspraak uit Jesaja, de stem des roependen in de woestijn, dat die beide uitspraken uit de beide profeten van toepassing zijn dus op de Heer Jezus zelf. Lees hem nog maar 100 keer. Voor mijn part. Nee, wij hebben geleerd, waarschijnlijk, dat dit uitspraken zijn over Johannes de Doper. En hierna gaat het ook over Johannes de Doper. Die wordt dus de eerste persoon die hier geïntroduceerd wordt, vervolgens, in vers 4. Maar Marcus zegt niet dat de uitspraken over uit Malachi en Jesaja betrekking hebben op Johannes de Doper. Hij zegt dat de uitspraken betrekking hebben op de Heer Jezus. Lees het nog maar een paar keer. Ik vraag u niet om de gedachten te begrijpen. Ik vraag u om die woorden te begrijpen. Wat staat er? Het evangelie, dat is wat tevoren beloofd en gesproken is door de profeten voortijds en op vele wijze. Het evangelie, met betrekking tot Jezus Christus, de Zoon van God, het evangelie, gelijk geschreven is, inderdaad in de profeten, daarom heet het ook evangelie. Ik zend mijn engel voor uw aangezicht. En gelijk geschreven is, de stem des roependen in de woestijn, waarmee toch gezegd wordt, lijkt mij, dat deze profetieën uit het Oude Testament rechtstreeks van toepassing zijn op de Heer Jezus. Op de Messias. En daarna is de vraag aan Johannes de Doper in Johannes hoofdstuk 1 niet zo verbijsterend meer. Wie bent u eigenlijk? Nee, tegenwoordig heet het Ausweis. Maar goed. Maar wie bent u eigenlijk? Bent u de Messias? Bent u de Christus? Dus in onze vertalingen. En het antwoord is nee. Maar het was wel de eerste optie. Hebben u dat? Want Johannes gedroeg zich wel overeenkomstig met wat die teksten in het Oude Testament zeggen. Maar aangezien het blijkbaar Messiaanse schriftplaatsen zijn, profetieën zijn, zou je dus kunnen concluderen, dan is Johannes dus wellicht misschien de Messias. Dat werd hem dus ook gevraagd. En toen zei hij, hij beleed het, hè, staat er dan, nee, ik ben het niet. Maar men was wel dicht in de buurt. Heel dicht in de buurt zelfs. Want in werkelijkheid, dit zijn uitspraken over de Heer Jezus Christus. Die op ander niveau, en dat maakt het zo lastig, de verschillende niveaus in de taal, maar zeker ook in de Bijbel, zijn uitspraken die op ander niveau wel degelijk op Johannes de Doper van toepassing worden gebracht. Maar dat staat hier allemaal niet. Ik heb het niet kunnen vinden. Ja, in andere schriftgedeelten. Ja, in andere schriftgedeelten. Daar wel, maar hier niet. Wat ik hier lees is gewoon zijn uitspraken over de Heer Jezus. Want in werkelijkheid, in werkelijkheid, de Messias, eens kijken, ja, kan nog even, de Messias, als het er helemaal over gaat, moet nog komen. Kijk, er is verschil tussen dat Jezus de Messias geworden is, en dat hij als Messias ook komt. En toen hij ooit kwam, was hij nog niet de Messias, de Christus, al noemen we het kerstfeest, dat wil zeggen Christusfeest, maar daar kwam niet de Christus. Hij werd later pas de Christus bij zijn wedergeboorte, dat wil zeggen bij zijn opstanding uit de dood, maar toen kwam hij niet, toen ging hij naar zijn vader. Hij zou verhoogd worden en hoe het allemaal maar heten mag. En dus strikt genomen moet hij nog steeds komen. Hij heeft zich wel als de Christus bekend gemaakt, geopenbaard, maar niet aan de wereld. Maar alleen aan, wat heet, de zijnen. In overeenstemming met wat het Oude Testament daar uitgebreid over gezegd had. Dat wil zeggen, in elk geval in de psalmen, menigmaal. Het wordt trouwens in het Nieuwe Testament ook een paar keer geciteerd. Namelijk, daar wordt geleerd dat als de Heer Jezus zou opgestaan zijn uit de dood, zou hij zich, en nog zo het een en ander, bekendmaken aan zijn broeders. In het midden van een grote gemeente. Ja, precies, ja. Dat is wat de psalmen erover leren. Er staat er een keer 6, 7, 8. Ik heb het nooit goed kunnen tellen. Want je weet op een gegeven moment niet meer of bepaalde teksten ook nog in dat kader vallen of niet. Want dan kun je het niet meer goed bewijzen. Maar er zijn bepaalde uitspraken daaromtrent die zijn glashard. Dat wil zeggen, hij zou zich niet bekendmaken aan de wereld, maar alleen aan de zijnen. Dat wil zeggen, alleen aan degenen die in hem geloven. En dat doet hij in wezen tot vandaag nog steeds. Want die uitspraken waren maar niet uitspraken over wat wij zijn verschijningen noemen na zijn opstanding. Maar het zijn uitspraken over het tegenwoordige werk van Christus. En zijn verschijningen zijn daar de uitbeelding van. Dat wil zeggen, hij verbergt zich voor de wereld. De Christus is tot stand gekomen, als je het zo kunt zeggen. Ik moet natuurlijk gewoon zeggen, hij is als zodanig aangewezen en aangesteld. Maar nou is het wachten tot hij komt in de wereld. Dat is pas het echte kerstfeest, maar dat is bij de wederkomst van Christus. Dat weet ik niet. Nou ja, zoals de Joden leren, de Messias moet nog komen. En zeggen ze, ja, en christenen leren dat hij al gekomen is. En dan denk ik altijd, nou ja, leren wij dat, dat Christus al gekomen is? Eigenlijk niet. Hij is uitgegaan, juist. Het laatste wat we van de Heer Jezus lezen is dat men hem buiten de stad bracht om gekruist te worden. Daarna is hij nooit meer in de stad, in de legerplaats geweest. Hij is daar gekruist en op dezelfde plek ongeveer een paar meter verderop, heb ik begrepen, begraven. Ook in overeenstemming met Bijbelse beginselen. Daarna is hij opgestaan uit de dood en is verschenen aan enkelen en tegelijkertijd ook verdwenen. Nou ja, tegelijkertijd, iets later dan, hè. Heden verschenen en verdwenen, ja, dat is hem, ja. Op de weg naar Emmaus en eerst in die hof en later bij zijn discipelen in de opperzaal. En bij gelegenheid nog uitgebreid, trouwens, in Galilea. Maar dat was alleen een besloten party. Nou ja, er waren 500 man op één keer, hoe besloten is dat? Maar het waren wel genodigden, hè. Ze had allemaal een convocatie gekregen, zal ik maar zeggen. Zeg tot mijn discipelen, naar Galilea, daar zal ik mij aan hen openbaren. En later wordt er gezegd dat hij dat ook inderdaad gedaan heeft aan 500 op eenmaal. In één keer, in 1 Korinthe 15 staat het dan nog, hè. Dat is wat gebeurd is, maar je kunt dat moeilijk zijn openbaring noemen. Integendeel, wat in de Bijbel heet de openbaring van Christus, dat is de wederkomst van Christus. En ons leven is met Christus verborgen bij God. En we weten wanneer hij zal geopenbaard worden. Dat moet dus nog gebeuren. Namelijk wanneer hij komt. Met grote kracht en heerlijkheid. Met de zijne, met zijn vele tienduizenden. Of het maar heten mag. Dus strikt genomen, maar zo strikt neemt de Bijbel het zelf ook niet altijd hoor. Maar strikt genomen, de Messias moet nog komen. Na twee dagen van 1000 jaar, om zo te zeggen. Hebben we die nog? Nou goed. Maar voordat hij komt, in de toekomst, zou eerst zijn engel verschijnen, zijn boodschapper, want dat is wat het woord engel betekent. Hoeft niet noodzakelijk een hemelswezen te zijn. Hangt een beetje van de context af, hè. In sommige schriftplaatsen is het woord engel duidelijk de aanduiding van een hemelswezen. In sommige schriftplaatsen duidelijk ook helemaal niet. En hier ook eigenlijk niet, hè. Zie, ik zend mijn engel, mijn boodschapper, voor uw aangezicht die uw weg voor u heen bereiden zal. Want degene die de weg bereiden zal voor de Christus is Jezus van Nazareth in wat wij dan populair noemen en onnauwkeurig zijn eerste komst. Het is wel de eerste komst van Jezus, maar niet de eerste komst van Christus. Dat maakt het zo lastig om erover te spreken. Hè? In het verleden was je hier als Jezus. Gij zult zijn naam heten Jezus enzovoorts. Hij was de boodschapper die de weg bereiden zou voor de Here, voor Jehovah. Dan wel voor Christus. En God heeft Jezus tot Heer en Christus gesteld in zijn opstanding, maar toen verdween hij ook. En vanaf die eerste komst, om zo te zeggen, tot in onze dagen wordt zijn weg bereid. Dat is waar het over gaat. Nou goed. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de uitspraak in Jesaja 40. De stem des roependen in de woestijn. Nou, daar herkennen wij onszelf toch met gemak in, denk ik. Hè? Als we het evangelie willen prediken, dan wel gewoon brengen of doorgeven. Stem des roependen in de woestijn. Dat is Nederlands idioom geworden, dus iedereen weet wat het betekent. Althans, iedereen wordt geacht te weten wat dat betekent. Je spreekt wel, maar je hebt niet het idee dat er ook maar iemand naar luistert. Hè? Nou, dat is onze bedeling. Hier en daar valt die stem te horen, maar men zou moeten uitgaan eigenlijk om hem goed te horen. Daarom predikte Johannes, de doper, die een beeld is van de Heer Jezus in en sinds zijn eerste komst, dus ook duidelijk in de woestijn. Hij zou meteen grieving over zich heen krijgen en hoe heet al die andere mensen ook om en weer, die weten hoe wij efficiënt christelijk werk moeten doen enzovoort. Dat doe je toch in de stad, daar heb je tenminste veel mensen. Dan hoef je maar één keer te spreken, dan bereik je er een heleboel tegelijk. Maar in de woestijn, wat heb je in de woestijn? Kamelen en woestijnratten. Ja, sprinkhanen heb je er trouwens ook, naar het schijnt. Hoewel ik die sprinkhanen ook niet meteen in de woestijn verwacht, maar beter op het korenveld. Maar vooruit maar weer, maar toch niet in de woestijn. Maar het is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, uiteraard. Heb je die nog? En wij gaan tot hem uit, zoals hier staat in vers 5 en al het Joodse land. Nou ja, niet het land uiteraard, hè, maar degenen die in dat land woonden. Op dat land woonden, dat is taal. Ja. ging tot hem uit die van Jeruzalem en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, beleidende hun zonden. Dat waren er velen, verhoudingswijs, blijkbaar, want dat is wat het vers feitelijk zegt. Maar wat is veel? En of het verhoudingsgewijs ook veel waren, dat weet ik dan ook nog niet. In relatie tot degene die niet uitgingen, dan wel degene die zich niet lieten dopen, want het waren, daar heb ik begrepen, ook velen. Want zo wordt het beschreven hier en bij de andere evangelisten uiteraard. Wat gebeurde buiten de stad, daar gaat het om. En zo is het in onze dagen nog steeds. Je vindt de Heer niet in, maar buiten de samenleving. Buiten de legerplaats, buiten het kamp, of hoe dat maar heet mag. Hè? Waar hij smaadheid draagt, liep er nog verkeerd af met Johannes de Doper. Menselijkerwijs gesproken dan, hè. Nou ja, Simson is natuurlijk ook een beeld van de Heer in zijn eerste komst. Dus het loopt inderdaad dramatisch af. Maar vooruit. Daar hebben we het nog wel over. Maar het gaat om het beginsel dat u hier ook daadwerkelijk ziet staan, niet gehinderd door vooroordelen. Evangelie van Jezus Christus, gelijk geschreven is, zie ik, zend mijn boodschapper. Wie is dan die boodschapper? Jezus Christus. En de stem des roependen in de woestijn bereidt de weg des Heren. Dat is wat nog steeds gebeurt, is de beschrijving eigenlijk van heel onze tegenwoordige bedeling. Dat deze woorden overigens wel degelijk ook in de Bijbel, maar niet hier, op Johannes de Doper van toepassing gebracht worden, dat is inderdaad waar, maar dat is weer zo omdat Johannes de Doper een beeld, een type is van wat ik dan gemakshalve nu maar noem, Christus in zijn eerste komst. Nou ja, daar zit ook een heleboel aan vast. Het is maar goed dat we eerst gaan pauzeren. Zo komen we bij de hervatting. En dat verhaal van Johannes de Doper krijg ik vandaag toch niet af. Vandaar dat ik even inga op de onvermijdelijke vraag. Wie is die Marcus eigenlijk? Dan is mijn eerste reactie, die naam heb ik nog niet gelezen. Want, dus hoef ik hem ook eigenlijk niet te bespreken. Ja, het staat erboven. Maar in het boek komt de naam überhaupt niet voor. Juist, dat zijn zo de gangbare vragen bij het vak inleiding tot de Bijbel. Een interessant vak, je hebt er alleen zo weinig aan. Als je vooroordelen wil leren, dan moet je dat vak bestuderen. Inleiding tot de Bijbel. Een A4'tje over een heel Bijbelboek. Door wie geschreven, zo ja en waarom niet en wanneer. Meestal waarom niet, hè. Dat er toch iemand anders was. En tegenwoordig is dat altijd zo. Maar goed. Marcus. Goed. Een eigenaardige figuur, overigens. In eerste plaats, hij komt in dit Bijbelboek niet voor. Tenzij dan misschien in Marcus 14, als ik me goed herinner. Moet ik zelf even zoeken. Daar gaat het over een jongeling. Of was het Marcus 15? Nee, Marcus 14, vers 50. En zij, hem verlatende, zijn allen gevloden, toen de Heer gevangen genomen werd in de hof van Gethsemane. Zij, hem verlatende, zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem, dat waren de jongelingen, namelijk de knechten van de hoge priester enzovoorts, die de Heer gevangen namen, die boys, hè, jongelingen. De jongelingen grepen hem en hij het lijnwaad verlatende, wat ik toch een komische manier van uitdrukkingen vind, op zo'n spannend moment in de geschiedenis. En hij het lijnwaad verlatende is naakt van hen gevloden. Wij weten niet wie het was. En daarna vragen we ons af, kunnen we er niet achter komen? Een van de antwoorden op de vraag, wie was die jongeling, is traditioneel. Het was Johannes. Omdat we, en ik bedoel Johannes van het Johannes-evangelie, een van de 12. Men komt daarbij omdat Johannes zijn eigen naam nooit noemt. En als het toch over hem gaat en hij schrijft erover, noemt hij zijn naam niet. En daaruit weten wij dat hij het was. Dat is een Engelse gewoonte overigens. Het heeft jaren gekost om te begrijpen dat als een Engelsman spreekt over one zus en one zo, iemand dit en iemand dat, dat hij dan gewoon bedoelde ikzelf. En dat, uit bescheidenheid wordt het zo geformuleerd. Nee, dat is zo. En hier staat het ook niet bij, het zal dus wel Johannes zijn, maar daar wordt tegenin gebracht, ja, maar dit is niet een Johannes-evangelie. Dus veel meer voor de hand ligt dat het de schrijver is van dit evangelie. Dat zou dan Marcus geweest zijn, waarover later meer. Maar er is nog een argument. Hier worden details genoemd die sowieso met het hele verhaal niets te maken hebben. Je kunt het zo weglaten en je kunt er verder helemaal niets mee. En bovendien details over, hij had het aan over zijn naakte lichaam. Hij droeg geen ondergoed. Het zijn toch details die toch niet algemeen bekend zijn. U weet bijvoorbeeld ook niet wat ik hieronder aan heb. Mag ik aannemen? Hoop ik altijd maar. Maar goed. Zodat het meest waarschijnlijk is dat het de schrijver zelf is waar het over gaat. En waarom vermeldt hij dat? Nou ja, hij was niet een van de 12. En misschien heeft hij dan toch enig contact gehad met de 12 enzovoort. Is hij geconfronteerd geworden met deze gebeurtenissen hier. Is hij in het opstandje verzeild geraakt of weet je veel wat enzovoort. Waarmee je dan zegt, ja, ik heb er toch wel iets mee te maken gehad. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar wij vermoeden dat dat Marcus was. Lijkt mij ook het meest waarschijnlijke, maar zoals gezegd is voor de statistiek, je hebt er verder niks aan. Wij kennen, daarna moet ik erbij zeggen, wij kennen wel een Marcus uit de Bijbel. Daar is men niet erg over eens, of, meestal. In het Engels wordt het ook lastig, want je vindt hem vermeld als Marcus met een C en als Mark met een K aan het eind. Zodat je twee namen moet nazoeken, terwijl het in onze Bijbel een en dezelfde naam is. En daar komt dan nog wat anders bij. De man heette niet Marcus, de man heette Johannes. Ook hij heette Johannes. En soms wordt de naam Marcus er niet bij vermeld. Zodat je dus drie namen moet opzoeken. Ja, die in Filimon is hem ook dus. Hè? Het is Johannes Marcus. Johannes wordt geacht Hebreeuws te zijn, Marcus wordt geacht Grieks te zijn. Althans, de vorm van de naam is Grieks, en daar gaat het maar om. En daarna komen we vanzelf terecht bij wat het voor een man was. Ik bedoel het niet oneerbiedig naar de man toe, maar of hij nou een Jood was of een heiden, wist hij zelf ook niet helemaal precies, geloof ik. Laat ik het zo zeggen. Hij was Johannes, de Joodse naam, maar uiteindelijk kennen we hem als Marcus. En dat is waarschijnlijk ook illustratief voor de man als zodanig. Laat ik maar even systematisch noemen, anders kom ik er toch niet doorheen. In de eerste plaats, we weten hoe zijn moeder heette. Die heette Maria, want die komen we in Handelingen tegen, waarover later meer. Over zijn vader weten wij niets. Wij weten wel iets over zijn oom. Want zijn oom was Barnabas. En Barnabas heette ook niet Barnabas, die heette Jozef. Maar ja, u weet hoe het is met de naam Jozef. Die verdwijnt meteen van het toneel, zeg ik altijd. Deze keer zonder commentaar. Barnabas, er zit nog wat moeilijks aan vast wat ik meteen maar noem. Barnabas schijnt ook familie geweest te zijn van Petrus, op een of andere wijze, maar dat is in de Bijbel niet terug te vinden. Dus ik laat het daar maar bij, maar misschien verklaart het waarom wij deze Johannes Marcus later tegenkomen bij Petrus. Het verklaart ook hoe Johannes Marcus aan zijn informatie kwam om dit boek te schrijven. De algemene gedachte is, hij had het van Petrus. hoofdzakelijk. Het hoeft niet zijn enige bron geweest te zijn, maar het is waarschijnlijk zijn belangrijkste. En het is redelijk makkelijk om het te zeggen. Want een van de vragen is natuurlijk ook, hoe weten wij dat dit Bijbelboek door Marcus geschreven werd? Het antwoord is gewoon omdat men er nooit anders over gedacht heeft. Sinds mensenheugenis weet men, dit is van Marcus, dat is nooit aangevochten geworden. Dat vind je bij de alleroudste kerkvaders, ik heb altijd moeite met de term, maar vooruit, zo worden ze officieel genoemd, vind je daar terug, dit is geschreven door Marcus. En ook zij zijn van oordeel. Nee, zij wisten dat. Ik geloof niet dat het conclusies waren, maar het was zijn overgeleverd. Hij had zijn informatie van Petrus. En daarbuiten hebben we nog het verhaal. Hij was neef van Barnabas, maar Barnabas is ook familie van Petrus. Dus op een of andere wijze grijpt het in elkaar. Hoe betrouwbaar dat is, weet ik niet. Staat niet in de Bijbel, maar goed. Geef het maar door voor wat het waard is. Ik noem eerst Colossense 4. Vers 10. Waarom weet ik ook niet eigenlijk. Waarom eerst Colossense 4. Vers 10. Ja, nou weet ik het weer, ja. U groet Aristarchus. U weet wie dat was. Hij was een Griekse reder, hè. Aristarchus. Getrouwd met een zangeres, maar dat doet er nou niet. U groet Aristarchus. De eerste, de beste betekent zijn naam. Ik vind het wel mooi. Nee, de beste, de eerste. Aristarchus. Aristarchus. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas. En van daaruit kom ik ogenblikkelijk terecht dus in Handelingen 12. Zat dat erbij zeker? Ja, zo. Handelingen 12. Waar de naam van Marcus voor het eerst genoemd wordt. Zover ik me herinner. Handelingen 12. In vers 12. Waar Petrus weer eens een keer uit de gevangenis gehaald wordt. Als je hem niet kende, zou je nu een hele slechte indruk van hem krijgen. He? Hij wordt weer eens uit de gevangenis gehaald. Hij wendde er wel aan. Waar Petrus zegt in vers 11, nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft. Leuk, hè? En mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria. De engel had hem uit de gevangenis uitgeleid. En daar stond Petrus op straat met zijn koffertje in zijn hand. Dat zie je anders alleen maar in films. Maar goed. En toen ging je naar het huis van Maria. Dat verbaast ons niet, want u weet dat zo ongeveer alle vrouwen in het Nieuwe Testament Maria heten. We weten niet eens hoeveel er wel waren. Ze heet allemaal Maria. Toch? Nou ja, op een Salome na. En een Dorcas. Wat hadden we nog meer? Oh ja. Marta. Wie? Rode. Ja, dat is een mooie, ja. Ja, dat is personeel, hè. Maar goed, let op. Ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die bijgenaamd was Marcus. Alwaar velen samen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Roosje. Rodé. En Roosje. Wat concluderen we even in de gauwigheid? De man waar, Johannes Marcus kwam van een rijke familie in Jeruzalem. Let goed op, hè. Het was kennelijk een groot huis. Er waren velen vergaderd in dat huis. En er was bovendien een voorpoort. Had je er nog een achterpoort? Waarschijnlijk ook. En bovendien personeel. Iemand die naar de deur, nou ja, naar de poort moest helemaal. Enzovoorts. Dus ze concludeert meteen dat het een rijke familie was in Jeruzalem. Nou weet ik wel dat dit waarschijnlijk alweer enige jaren was. na de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar ja, Johannes Marcus zelf zal er ook al wel enige jaren op hebben zitten. En als dit het huis van zijn moeder is, dan mag je ook redelijk aannemen dat Johannes Marcus daar gewoond heeft of woonde en waarschijnlijk dus ook betrokken geweest is bij, of althans weet gehad heeft van de gebeurtenissen in Jeruzalem, zoals vermeld in de prediking van het evangelie. Ik bedoel, de dood en opstanding van de Heer Jezus. Hij was dan weliswaar niet een van de 12, maar het zou best kunnen dat hij misschien een van de 70 was of een van de 500. Maar dat staat er allemaal niet bij. Maar het zou best kunnen. En dat lijkt mij voor de hand te liggen, want het kwalificeert hem wat meer om inderdaad de geschiedenis te beschrijven van de Heer Jezus. Hebben we die nog? Dat is niet zomaar iemand. Bovendien, zijn oom was Barnabas. En Barnabas vonden wij in de laatste... Nee, dat zeg ik niet goed. Barnabas vinden wij in, jawel, in de laatste versen van, ik kom zo in Handelingen 12 terug, vinden wij in de laatste versen van Handelingen 4, waar staat in vers 36, en Jozef, er staat Jozes, maar dat is een vergriekste versie van de Hebreeuwse naam, het is gewoon Jozef, andere vertalingen hebben dat ook gewoon, Jozef. En Jozef, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijn de zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had verkocht, die, want als hij geen akker had, kan je hem ook niet verkopen. Hè? Vandaar, hij had een akker en verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen, los van de zeer zware symbolische, typologische inhoud van wat hier staat, kun je natuurlijk ook gewoon concluderen dat die Barnabas een rijk man was. Of hij dat nog lang gebleven is, weet ik niet. Want we komen hem hierna dus weer tegen in Handelingen 12, 13 vervolgens. Maar eerst nog even Handelingen 12, waar ons Johannes Marcus geïntroduceerd wordt. Daarna vinden we hem ook in vers 25... van Handelingen 12. Barnabas nu en Saulus keren wederom van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. Dat wil zeggen, Johannes Marcus wordt vanuit Jeruzalem meegenomen door Barnabas en Saulus. Let op de volgorde: Barnabas en Saulus. Dat was nog voordat de zendingsreizen begonnen, want die beginnen pas in het volgende hoofdstuk. Hebben jullie die? Nou goed, hij wordt dus meegenomen kennelijk om geïntroduceerd te worden in het werk, want dat gebeurt hierna, want daarna volgt Handelingen 13, dat begint met de afzondering van Barnabas en Saulus tot het werk waartoe de Heer hen geroepen heeft, vers 2, waar staat, en dan staat er, dat ze op reis gingen. Vers 4. Deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest kwamen af tot Seleukië. En vandaar scheepten ze af naar Cyprus. Dat ligt voor de hand, want daar kwam Barnabas vandaan. Die was daar bekend. Waarschijnlijk had hij daar die akker, als u het mij vraagt. Dan heeft hij die daar verkocht, maar dat doet er nou niet toe. Ja. Hè? Dat denk je niet meteen aan. Maar waarom zou die akker bij Jeruzalem geweest zijn? Kan ook op Cyprus geweest zijn, toch? Nou ging naar Cyprus. En afgekomen zijn het de Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagoge der Joden. En ze hadden ook Johannes tot dienaar. Er is iets met het woord dienaar. Ik weet uit mijn hoofd niet welk woord het is, maar niet het gebruikelijke woord voor dienaar, namelijk diaken. Er staat een ander woord, zodat men zich afvraagt over wat voor dienst het eigenlijk gaat. Want normaal gesproken, als hij dienaar was van Barnabas en Saulus, zou het woord diaken gebruikt zijn geworden. Dat is normaal, dat staat hier niet. En dus vraagt men zich af wat er voor bijzonders aan is, eventueel. En men veronderstelt, dat de uitdrukking zij hadden ook Johannes tot dienaar, dat slaat op Johannes, dat was dus Johannes Marcus, die hier dienst vervult in de synagoge. Waarbij je moet bedenken dat Barnabas en Saulus, waar zij kwamen, de synagogen bezochten. En wij kennen langzamerhand allemaal het gebruik dat als een vreemdeling in de synagoge komt, dat hij meteen ingezet wordt bij de liturgie, weet je wel. Net als de Heer Jezus. Die dan meteen voorlas uit Jesaja en al dat soort dingen meer. En bij Paulus komen we het veel vaker tegen later, maar dit is het begin van zijn zendingsreizen. En men schat in dat Johannes wellicht als voorzanger gefunctioneerd heeft in de synagoge daar. Dit is een aanloop naar wat later komt. Dus, maar in ieder geval, deze Johannes is erbij. Blijkbaar Johannes Marcus, de neef van Barnabas. Daarna kom ik eerst terecht in vers 13... Want daar zijn ze onderweg, reizen ze weer verder. En Paulus en die met hem waren, ineens is zijn naam veranderd in Paulus. In dit schriftgedeelte. Dus hij was Saulus en Paulus geworden. Dat is gebeurd op Cyprus. Hij nam de naam van de stadhouder over. Sergius Paulus. Maar dat doet er nou niet toe. Ineens krijgt Paulus de leiding. Paulus en die met hem waren van Paphos afgevaren zijnde kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Ik ben blij dat ik niet stotte. Paulus en Paphos, Perge en Pamphylië. Die P, dat is de moeilijkste letter, hè? Ja. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. En het begon in 12 vers 25... Ze namen hem mee, Johannes toegenaam Marcus. Hij bleef bij hem, ging met hem op zendingsreis. En op dit punt in vers 13 keert hij weder naar Jeruzalem. De vraag is, waarom deed hij dat? Of anders, waarom deed hij het niet? Dat wil zeggen, waarom ging hij niet verder mee? En waarom ging hij terug naar Jeruzalem? Eerlijk gezegd, zwart op wit weten wij dat niet. Maar enig nadenken zou ons toch bij een conclusie moeten brengen. Het probleem is waarschijnlijk simpelweg hierin gelegen dat er heidenen tot geloof kwamen in plaats van joden. Dus de algemene teneur in die geschiedenis hier. U weet waar het toe leidt. Deze eerste zendingsreis van Paulus had tot gevolg dat men sprak, men predikte in de synagoge, maar heidenen kwamen tot geloof en het leidde hier in Antiochië ook inderdaad met grote nadruk tot de uitspraken van Paulus. Dat hij zegt, het was nodig dat eerst aan u Joden het evangelie gepredikt werd, maar nu gij, nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. Dat was vers 46. Lees die geschiedenis maar eens. Het leidt tot grote problemen, zodanig dat Paulus en Barnabas zelfs verantwoording gaan afleggen van wat er allemaal gebeurd is in Jeruzalem. Dat is hoofdstuk 15. De kwestie was namelijk, nou ja, oké, dan komen er heidenen tot geloof, maar men beschouwde dat in Jeruzalem ongeveer hetzelfde als dat heidenen tot het jodendom zich bekeren. Dat wil zeggen, vanaf dat moment worden ze geacht onder de Joodse wetten te leven. Maar dat deden ze niet. En Paulus vond ook niet dat het nodig was. Daar zit het probleem. Hoe Joods is een christen? En het probleem wordt besproken in Handelingen 15. Er wordt ook een uitspraak over gedaan, waar Petrus het uitspraak doet en zegt, punt 1, het is geen zaak waar Paulus verantwoordelijk voor is. Ik ben er verantwoordelijk voor, zegt Petrus, want ik ben degene die het evangelie, die het woord aan de heidenen zal prediken, van Gods wegen. En zegt hij, ik ben van mening dat wij Joden op gelijke wijze moeten zalig worden als de heidenen en niet andersom. Dat is de uitspraak in hoofdstuk 15. Er waren dus moeilijkheden onderweg. Daar komt het op neer. Het ging anders dan men gehoopt en dus ook anders dan men verwacht had, blijkbaar. Het is het resultaat ervan is ook de enige echte synode die we ooit in de Bijbel tegenkomen. Meer zijn er niet geweest. Wij hebben even het nageaapt, maar er zijn er nooit meer geweest. Dit is het enige over deze kwestie. Men had er moeite genoeg mee, blijkbaar. En de verwachting is dat Johannes Marcus daar moeite mee gehad heeft. Onderweg. En dat die, deze Johannes, let op dat die Johannes genoemd wordt ook, hè. Onder zijn Joodse naam. Johannes haakt af. Later komen we hem wel weer tegen. En dan wordt hij Marcus genoemd. En dan heeft Paulus zelfs lovende woorden voor hem. Maar let ook op de naamswijziging onderweg, hè. Nou goed. Nog even verder. Want hierna, na handelingen 13, vers 13, daar waren we toch, hè? Ja, komen wij terecht in handelingen 15, vers 36. Na enige dagen zei Paulus tot Barnabas: laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben. Hoe zij het hebben? Ze wilden de eerste zendingsreis nog eens overdoen, als het ware. Dezelfde route nog een keer doen, dezelfde plaatsen bezoeken, enzovoort. En Barnabas riet dat zij Johannes, die genaamd is Marcus, zouden meenemen. Barnabas zegt, oké, daar gaan we, maar ik neem mijn neefje weer mee. Ik neem Johannes Marcus weer mee. Maar Paulus achtte billijk dat men die niet zou meenemen die van Pamphylië af van hem was afgeweken en met hem niet was gegaan tot het werk. Paulus neemt het heel praktisch blijkbaar en zegt, hij is afgehaakt, hij is niet meegegaan om het werk te doen waarvoor hij meegegaan was. Los van wat de reden daar dan voor was. Hij zegt, hij is niet meegegaan tot het werk. Hij was ontrouw. Zo iemand niet meer, neem ik niet meer mee. Doe ik niet. Leg niemand haastelijk de handen op, schrijft hij later aan Timotheus. En hier had hij het kennelijk iets te vroeg gedaan. Want, dat is een Bijbelse ding, hè. Er ontstond dan een verbittering alzo dat zij van elkander gescheiden zijn. En dat Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afscheepte. Dat was die route, overigens. Maar Paulus verkoos een andere Saulus, die nu genoemd wordt Silas, maar het is uiteraard dezelfde naam. Zodat je nu Saulus dubbel hebt, hè. Saulus verkoos Saulus, Paulus verkoos Silas en reisde heen der genade gods van de broederen bevolen zijnde. Dat laatste staat er bij Barnabas en Marcus niet bij. En wat Barnabas en Marcus gedaan hebben, weten we niet. Ze gingen naar Cyprus, maar daar eindigt het verhaal min of meer. We weten het verder niet. Maar Paulus en Silas doorreisden Syrië en Cilicië en versterkten de gemeenten. Dat wil zeggen, deden inderdaad wat Paulus van plan was. Alleen hij ging niet meer langs Cyprus. Hetgeen later in handelingen ook nog een keer staat. Dat wil zeggen, ze gingen langs Cyprus, maar niet aan. Hè? Maar dat doet er verder niet toe. Maar Paulus en Marcus, dat ging dus niet goed samen. Volgens dit vers. Daarna komen we Johannes Marcus tegen in 1 Petrus 5. In de hartelijke groet aan het eind van de brief. 1 Petrus 5 vers 13. U groet de mede uitverkorene gemeente, vooruit maar, die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon. Marcus, mijn zoon. Zodat deze Johannes Marcus hier blijkbaar in de leer is of was geweest bij Petrus. In ieder geval, hij is hier in het gezelschap van Petrus, die hem zijn zoon noemt. Dat had je eerder verwacht in verband met Barnabas, maar staat in verband met Petrus. Wat er precies allemaal gebeurd is, weten wij dus niet. Maar hij zie bij Petrus, de traditie zegt dat Babylon hier overdrachtelijk staat voor Rome. En dat Johannes Marcus dus bij Petrus was in Rome. Maar dit is uiteraard primair de Rooms-Katholieke traditie die het nodig vindt om Petrus in Rome tot paus te verklaren. En dat staat niet in de Bijbel en dus leest men voor Babylon Rome. Dat doet men in Openbaring ook. Dus vooruit maar weer. Het alternatief is dat dit Babylon is in Egypte. Bij Alexandrië, waar een grote Joodse gemeenschap was. Dat weten wij zeker, want daar is ook die Septuaginta gemaakt in de tijd. In de eerste eeuw voor Christus. De tweede eeuw voor Christus. Nee, dat doet er ook niet toe. Maar in ieder geval een grote Joodse gemeenschap. Daar wordt in de Bijbel wel vaker naar gewezen. De idee is dat Petrus daar gewerkt zou hebben. Maar ja, u begrijpt, dat is de protestantse leer die liever die andere leer niet wil horen over Petrus in Rome. Dus wat er nou precies onder verstaan moet worden, weet ik niet. Toen zei iemand, maar het kan toch ook letterlijk Babylon zijn. Dan zeg ik, nou dat wordt wat moeilijk, want voor zover we weten bestond er geen Babylon in die dagen. Zelfs geen puinhoop ervan. Allemaal weg. Dus die wordt toch wat lastig. Maar het doet er verder weinig toe. Wat het er doet is dat we hier Johannes Marcus vinden bij Petrus, waarvan verondersteld wordt dat hij ook familie was. Maar goed, die had ik al genoemd. Daarna wijs ik er ook op met excuses aan Petrus, want die kom ik later natuurlijk tegen. Dus met excuses aan Petrus wijs ik erop dat Petrus zelf al veel eerder moeite had met het heidense aspect van het christendom. Toch? En dat vinden we al eerder in Handelingen, Handelingen 10 en 11 enzovoort, waar Petrus moeizaam, want het wordt omslachtig beschreven, gestuurd wordt naar Cornelius, Caesarea natuurlijk, naar een heide namelijk om daar het evangelie te prediken. Later haalt Petrus het aan en zegt, kijk, ik ben degene die verantwoordelijk is voor prediking van het evangelie aan de heidenen. Ik ben ermee begonnen, dit was naar de wil van de Heer, dat weten jullie ook allemaal, dus kan ik nu een uitspraak erover doen en zeggen, de norm is de heidenen, niet de joden, enzovoorts. En sommigen zeggen, nou ja, Petrus had moeite met het niet-Joodse aspect van het christendom. En men zegt, Marcus blijkbaar ook, dus die konden het goed samen vinden. Je kan het net zo goed omkeren en zeggen, Petrus heeft wel degelijk geleerd hoe het zat. En het ligt dus voor de hand dat daarna Marcus in de leer geweest is bij Petrus om te weten hoe het werkelijk zit. Ik hou het liefst bij die laatste variant. Hoewel in de praktijk sluiten ze elkaar natuurlijk toch niet uit. He? Maar dat maar even. Daarnaast, in Colossense 4 waren wij reeds in vers 10. Ik had vers 11 mee moeten lezen. Nee, staat niet. Ja? In vers 10, u groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, die dus kennelijk ook bij Paulus is hier in Rome. Uiteraard, van daaruit wordt geschreven. En daarvan wordt nog gezegd in vers 11. Deze alleen zijn mijn medearbeiders in het koninkrijk Gods die mijn vertroosting geweest zijn. Had hij dan niet meer medearbeiders in het koninkrijk Gods? Jawel, maar die waren me niet tot vertroosting. Ja, lezen. Nou goed. En daarna moet ik nog noemen twee schriftplaatsen. Namelijk 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4 vers 2 Timotheus 4 vers 11. Waar Paulus schrijft, Lucas is alleen met mij, neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Waarmee je mag besluiten dat Paulus dus alle vertrouwen heeft inmiddels in Marcus. Zie. En vermoedelijk ook dat Marcus en Lucas elkaar ontmoet hebben, zou je uit het vers kunnen concluderen. Die kans is in elk geval groot. En voor het schrijven van die boeken is dat natuurlijk nooit weg. En dan hebben we er nog één, dat is Philemon. Dus twee bladzijden verder of zo. Philemon 1, meer hebben we niet. Vers 24, waar we bij elkaar vinden genoemd Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas. En daar zijn ze dus bij elkaar, hebben ze elkaar wel degelijk ontmoet enzovoorts. En ze doen de groeten aan Philemon vanuit Rome. Nou, meer weten we van de man niet. Hij komt pas laat in de geschiedenis op het toneel, om zo te zeggen. Het levert wat moeilijkheden op, maar daarna wordt hij geacht een arbeider geweest te zijn in het koninkrijk Gods. Hij zal wat hebben moeten leren. Waarschijnlijk dit. Dat christendom en evangelie niet primair joods is of iets dergelijks, maar integendeel dat het gericht is aan de heidenen. Men moet dan een drempel over waarbij men eigen cultuur moet loslaten. Dat heeft Paulus moeten leren, die heeft er trouwens heel lang over gedaan. Als je het mij vraagt, langer dan Petrus. Ja, Paulus is jarenlang van het toneel verdwenen geweest. Alvorens hij door Barnabas opgehaald werd. Dat was in Handelingen 12 feitelijk. Hè? Dus die heeft er nogal lang over gedaan. Maar niettemin, dat is wat men moest leren. Los daarvan zijn er nog wel een paar dingen waarvan ik me kan voorstellen dat men die eerst leren moet. En waar men eerst tegenop loopt en waar men, dat men later leert accepteren. Maar zo gaat het nou eenmaal. Hè? Ik zeg toch altijd, het werk voor de Heer in deze zin, in verband met de prediking van het woord, mag dan misschien een leuk werk lijken, maar fundamenteel is het oorlog natuurlijk. Hè. Het is licht dat in de duisternis zou moeten doordringen. Het is de tegenstander er heel wat aan gelegen om dat op wat voor wijze dan ook te verstoren. Met Petrus ging het ook een paar keer. Maar net goed, maar het ging goed. En zo was het kennelijk met Johannes Marcus ook. Maar goed, we zullen het daarbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij weer bij elkaar mochten komen rondom dat woord dat u ons gegeven hebt. Omdat we dat zouden openen, tot ons zouden nemen en daar ons vertrouwen op zouden stellen. Opdat wij mogen wandelen ook daadwerkelijk in dat licht waarmee u in onze harten wilt schijnen. Wij danken u daarom dat u ons deze woorden hebt nagelaten, opdat ook in deze dagen waarin u zich verbergt voor de wereld, wij niettemin in dat licht zouden wandelen en onze hoop zouden stellen op wat u gesproken hebt in het verleden, maar boven alles over het heden en ook over de toekomst, die zalige hoop die ons wacht. Wij bevelen ons daarom ook bij u aan en vragen u, wees u ons nabij en richt u ons oog op u om Christus wil. Amen.